Beste mensen, of mag ik toch zeggen broeders en zusters. In Oslo, een tijdje geleden, is er de Nobelprijs voor fysica uitgedeeld. Jawel, aan een landgenoot, François Englert. De man die heeft dat natuurlijk met vreugde gehoord in Brussel. En ja, hij heeft een theorie ontwikkeld, jaren geleden, die aan de basis ligt van het zogenaamde Higgs-deeltje. U weet het misschien nog wel. Een van de meest elementaire onderdelen van een atoom die gevonden zijn in die immense deeltjesverdeler daar bij Genève in de CERN. Dat deeltje wordt genoemd ook wel eens het goddeeltje. Je zou je kunnen afvragen of dat door de vooruitgang van de wetenschap God daarom wat ontraadseld, om niet te zeggen ontrafeld wordt. Is God de Allerhoogste, de Verhevene, daardoor al wat meer van zijn piedestal gevallen? Voor diegenen die voor de christelijke tijd, en ook nog een deels onder ons, zo vooral leven met die idee dat je God kunt vinden in spectaculaire natuurfenomenen, al dan niet met inbegrip van hevige rukwinden, ja, die zullen misschien zeggen, oei, het mysterie van God gaat er een beetje aan door de wetenschappelijke formuleringen. Toch is het inderdaad een feit. Voor die mensen is God vooral vaag, krachtig, machtig, voor wie ze ook schrik hadden. Ze noemden hem dan ook vroeger Thor en Wodan, Zeus en Jupiter, en ze nepen hem. Maar God zegt, ik heb geen schrik van de wetenschap en haar vooruitgang. Laat ze maar vooruitgaan. Laat de waarheid maar aan het licht komen. Dan zien ze misschien hoe creatief ik ben. In Parijs is er een andere dame die ook als astrofysica de massa van de sterren heeft bestudeerd en die als stagiaire heeft meegedaan met de derde ruimtesonde, Ulysses, en die ook oog heeft voor de grootsheid van het heelal en alle sterren inbegrepen. Het is een beetje zoals de wijzen uit het oosten, die hadden ook oog voor de sterren en die zagen er ook ergens een teken in van Gods nabijheid. Wie oog heeft voor het wonder van de natuur, die zingt mee met de psalm. Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie. Als ik naar de hemel kijk, het kunstwerk van uw vingers, als ik maan en sterren zie die gij daar hebt gezet. Heer, onze Heer, hoe groot zijt gij. Hoe ontzagwekkend is uw naam op aarde. En ach, wat is een mens dan, dat gij zo naar hem omziet? Een mensenkind, dat gij zo voor hem zorgt. Niet veel minder dan een engel hebt gij hem gemaakt en geschapen, hem omkleed met schoonheid en met pracht. Diezelfde Franse astrofysica, die mevrouw, Cécile Rastoin, die heeft nochtans ook een andere ervaring opgedaan. Ze heeft ook eventjes haar wetenschappelijk terrein achterwege gelaten en ze is eens gaan werken in een huis, tehuis, voor zwaar mentaal gehandicapten. En toen ze daar het leven heeft meegedeeld, dan zei ze, als christengelovige, ik heb daar Jezus ontdekt. God is voor mij precies daar zichtbaar geworden, in de zwakkere mens, in de kwetsbare mens. Je zult zeggen, ja, hoe moet je dat nu aan elkaar rijmen? grootsheid in de natuur, dat kunnen we nog vatten. Maar dan in de mens die, ja, toch niet altijd zo direct beantwoordt aan onze eerste dromen. En hoe dan zeggen dat je daar Jezus in ontdekt? Jezus die als God zich gepresenteerd heeft. Want eerlijk gezegd, beste mensen, wij willen nu wel een beetje aan het decor werken hier. Maar we doen dat niet van een sprookje, hoor. Dan kunt u elders gaan. Wij houden wel van verhaaltjes die iets te betekenen hebben, maar we zijn niet echt stuk op sprookjes. Wij vieren iets, wij vieren iemand. Wij vieren dat God zichtbaar is geworden. Dat hij zijn vaagheid heeft achterwege gelaten. We zouden zeggen dat hij uit de anonimiteit is gekomen. Ja, dat hij uit de kast is gekomen. En dat hij gezegd heeft, kijk, hier ben ik, midden onder u. Ik wil het leven ten volle met u delen. Niets menselijk is mij vreemd. Ik wil mens zijn onder u. Ho. Dat is een heel ander liedje dan van grootsheid in de sterren. Dat is een heel andere koek. Hoe moeten we dat nu bij elkaar zetten? Het abstracte van God, want niemand heeft hem gezien. En aan de andere kant in Jezus, zo heel persoonlijk onder ons. God die machtig is. En aan de andere kant dat kleine van die zwakke mens, die baby daar, die daar geboren is. Het gebulder van zee en stormen. En het kleine tere en het stille van de kerstnacht. Daarom, om dat enigszins proberen te vatten, neem ik u in gedachten even mee op citytrip terug naar Parijs. U weet, er staat daar een beroemd kerkje, Notre-Dame. En op de voorgevel van die kerk staat een beeld van moeder en kind. En wie wordt daar niet door geraakt? Een jonge moeder, kindje, 4, zo op de heup, ja, op de gevel. En als u wandelt langzaam aan, dan ja, staat hij daar. Ça touche, n'est-ce pas? Nu, wie goed kijkt, die ziet dat achter het hoofd van Maria en kind, dat daar zo precies een aureool is. In steen, ja, u weet dat wel, om het belang aan te duiden van die persoon. Maar dat aureool, dat is eigenlijk het middelpunt van een grote cirkel, een groot glasraam, een rosas, zo eentje van 11 meter diameter. En die cirkel, die staat symbool voor in de wiskunde het meest perfecte, het mathematische vormpje dat er is, de volmaaktheid van God, wordt uitgebeeld door die cirkel. En wie goed kijkt, ziet dat die cirkel staat, dat die ingeschreven is in een vierkant, op die gevel. En wat betekent dat? Dat God in zijn volmaaktheid is willen binnentreden in deze wereld. Want het vierkant verwijst naar de 4 seizoenen, de 4 natuurelementen, naar de 4 windstreken, naar deze wereld. De wereld die maar draait en doordraait en ook wel eens vierkantig draait. En in die wereld, in die boeiende wereld, wil Gods goedheid doorbreken, doorheen alle clichés heen. En hij zegt, kijk, ik wil bij u zijn. Wat er ook gebeuren, wat ook de tegenkantingen zijn, de schaduwzijde van het leven. Ik wil bij u zijn. En daarom, zusters en broeders, kan het niet anders dat voor een christenmens, als je echt gelooft dat God goedheid is, dat hij in Jezus tastbaar, zichtbaar onder ons gekomen is, dan is het niet alleen een beetje romantiek tussen de hoofdschotel en de brunch van morgen vroeg heen, maar dan is het, wij vieren dat de goedheid van God good, dat die in de wereld is gekomen om ons als mensen te bezielen, om ons meer mens te maken, spijt alle negativiteit, heen. En daarom dat een christen gelovige is niet geroepen om weg te vluchten uit deze wereld, maar juist om des te meer in de wereld te staan. Om in dialoog te treden met de wetenschap, om in de politiek uw verantwoordelijkheid te dragen, om sociaal, ook economisch en ook op vlak, en sta me toe daar even over uit te wijden, in de rechtspraak. Het is niet aan mij om mijn emoties met u te delen, maar u zal toch ook wel enig begrip voor kunnen opbrengen als er iets is wat heilig is. Dan is het gerechtigheid. Dat sommige mensen in hun zwakheden zich laten gaan, ja, oké, dat weten we. We kennen onszelf. Maar als in naam van justitie, gerechtigheid, kromme dingen, krom laat, met mooie dekmantels, zo van wie kent wie, nog wat manoeuvres uitvoeren, want we kennen achterpoortjes. We weten hoe dat we de zaak kunnen vertragen, laten verjaren. Kleine kruimeldieven worden gepakt. De groten gaan heen, al dan niet met foto op pagina 2. Wraakroepend. Justitie is niet altijd just. En dat is klagenswaard. Dat is God zij niet geprezen. Het is een vloek voor deze wereld en ook voor onze eigen samenleving dat in naam van gerechtigheid dit mogen geschieden. Daarom kan er geen echte vrede zijn, zusters en broeders. Er kan geen vrede in het hart zijn als het hier wringt, als het hier wrang smaakt, als het hier naar bijna wrokkig, vrekkig en wraakroepende dingen overheersen. Dan kan er geen vrede zijn. Dan kan je dat kind niet in de ogen zien. En daarom mogen wij ons optrekken aan sterke voorbeelden. Sterke voorbeelden van mensen die inderdaad applaus krijgen, ook als ze bij ons in het Europees Parlement verschijnen, maar mensen die voor de goede zaak hebben gevochten. Daarom vind ik dat ik even mag herhalen, in deze nacht, al kan ik haar naam niet zo goed uitspreken, Malala Yousafzai, de Pakistaanse meisje, die met risico van eigen leven vecht voor de waardigheid van de vrouwen, van de meisjes. Meneer Nelson Mandela, die op ongelofelijke wijze heeft bijgedragen tot verzoening in zijn land. Als u het mij vraagt, ongelooflijk. Ook wij kennen figuren, zoals de heilige Franciscus van Assisi, die niet alleen gezorgd heeft voor os en ezel in de stal, maar die ook de man was van dialoog, om met de buren die vreemd leken in de ogen van, om daar eens koffie mee te gaan drinken. Of toch zo ongeveer. En die gezegd heeft, kijk, al dat wapengekletter, kom aan, laat ons eens kennis maken met elkaar. Dat is de reden waarom nu nog steeds de Franciscanen in het heilig land, Palestina, zich daar extra thuis voelen. Door hun dialoog met de islamieten van toen. Zusters en broeders, wie de Nobelprijs voor de vrede ook mag winnen, van deze drie genoemden, het is aan diegene die u zo dadelijk in de kerststal gaat ontmoeten, aan wie het toekomt om eigenlijk de vrede prijs uit te delen. Hij heeft alles gegeven, maar dan ook alles, om te laten zien hoe persoonlijk God wil zijn in ons eigen leven. Hoe kwetsbaar hij zich ook wil riskeren. Niet om op een gouden troon ons te dwingen, maar die ons wil uitnodigen om zijn spoor te volgen, radicaal, ook doorheen alle moeilijkheden en uitdagingen die we kennen. Ik nodig u dan ook uit, zusters en broeders, om zo dadelijk hem te begroeten. Niet alleen Popje daar, maar diegene die hij vertegenwoordigt. Ik geef toe, God is ook bij de rijken en bij de intellectuelen en bij de wetenschappers te vinden en de machtigen, zoals de wijzen naar het oosten. Maar God wil zich bij voorkeur toch laten zien bij de geringen. Daarom vandaag zijn het de herders die de eerste plaats krijgen. Laten we hopen en bidden dat wij met ieders talent ons blijven inzetten voor een betere wereld, voor een beter mens zijn. Te beginnen in eigen huis, in eigen straat, in eigen stad. Mogen de nobele droom van Jezus die tot ons gekomen is, ook uw droom zijn, niet alleen in deze heilige nacht, maar elke dag opnieuw van het komende jaar. Amen.